Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus. Er was een moslima, moslimvrouw ergens in Noord-Afrika, moslimwereld. Die leerde de Heer Jezus kennen. Wel, we weten denk ik genoeg van de vervolgde kerk om te weten dat je dan geen leven meer hebt. Je wordt uitgestoten. Zelfs door je eigen familieleden. Kansen op promotie kun je vergeten. Misschien zelfs je baan. En je mag wel blij zijn als je het er levend afbrengt. Want christen worden is voor een moslim het ergste wat je kunt doen. Deze vrouw komt de Heer Jezus tegen en weet, voelt, dit is het. En ze is zo vol van haar Heer, ze kan niet over hem zwijgen. Spreekt over hem, tegen ieder die het maar horen wil. Trekt stad en land af, om ook broeders en zusters te bemoedigen. Nou ja, dat is ergens vragen om problemen natuurlijk, want dan hoort men vanzelf wel hoe het met je voorstaat. En die vrouw die komt dan ook onder zware druk te staan, ook van haar familie. Zware druk om weer moslim te worden. Om met een moslimman te trouwen ook. En dat is echt niet zo'n prettig leven. Die vrouw die, je kent dat ook, die spreekt daar ook over. Maar wat zegt ze evengoed? In dat leven, wat eigenlijk geen leven meer is. Wat zegt ze dan? Niemand kan iets doen zonder dat mijn vader toestemming geeft. Niemand kan iets doen zonder dat mijn vader toestemming geeft. Geloofstaal van een moslima die christen wordt. Ik denk dat je dat heel goed het moderne Habakkuk 3 kunt noemen. Geloofstaal midden in een leven dat misschien geen leven is. Midden in een leven vol onrust, vol herrie, vol geweld. Ellende. Midden in zo'n leven horen we ook de profeet dit soort geloofstaal spreken. Niemand kan iets doen zonder dat mijn vader toestemming geeft. Andere woorden, maar toch. Het eind van het boek Habakkuk, dit hoofdstuk, is denk ik wel het meest bekende. We hebben zo straks ook het lied gezongen dat hierop berijmd is. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Vroeger, toen ik op jeugdvereniging zat, was dat een kraker, werd vaak gezongen. Aanbidding waar het eigenlijk het hele boek op uitloopt. Ik heb ook als thema voor die serie gekozen van aanvechting naar aanbidding. Daar loopt het op uit, aanbidding. Maar je vraagt je af, hoe krijgt Habakkuk het voor elkaar? Hoe komt hij zover om dit te zeggen? Zulke geloofstaal. In een wereld, in een leven, dat eigenlijk geen leven is, zou je zeggen. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Dat kom je op het spoor als je het derde hoofdstuk een beetje volgt. En dat wilde ik vanmiddag ook doen. Hoofdstuk 3 begint met een gebed van de profeet. Ik denk dat het gebed beperkt is tot de eerste twee versen. Eigenlijk zelfs alleen het tweede vers. Heer, ik heb gehoord wat u hebt gezegd. Ook dat hebben we net gezongen. Habakkuk heeft het antwoord van God gehoord. Moeten we even terug naar hoofdstuk 2... In hoofdstuk 1 had Habakkuk zijn klacht bij God neergelegd. In hoofdstuk 2, dat begint dan, ik wacht af wat God terug gaat zeggen. En God gaat wat terug zeggen, God geeft antwoord. En Habakkuk heeft het gehoord, heeft het begrepen. En wat bidt hij dan? Dan bidt Habakkuk om het werk van God in deze tijd. De oude vertaling staat in de loop van de jaren. Er wordt verschillend over gedacht, waar moet je dan aan denken? Je kunt denken dat Habakkuk vraagt of hij dat in zijn eigen leven mag meemaken, mag zien. Maar je kunt ook denken, en ik denk dat dat hier aan de orde is, dat Habakkuk inderdaad aan deze tijd denkt. En dan is deze wereld tijd. En dat is de tijd van zondeval tot wederkomst. Breng uw werk in deze tijd tot stand. He, dat God vroeger aan het begin van de tijd had gewerkt, het scheppingswerk. Daar wist Habakkuk van, daar was hij van overtuigd dat het goed werk was. En straks, dat God weer zal werken, dat er een nieuwe schepping komt, daar was Habakuk ook van overtuigd. En ook geen twijfel dat dat weer goed zal zijn, maar daartussen. Nu, vandaag, werkt God ook vandaag. Dat is wat Habakuk wil weten, daar vraagt hij om. Laat uw werk vandaag zien, laat zien dat u ook vandaag werkt. In deze tijd. En dan wordt hij op zijn wenken bediend. Hij vraagt om dat werk van God te mogen zien en hij krijgt het te zien. En dan nog niet eens alleen dat gedeelte van het werk van God dat hem en zijn leven raakt. Nee, hij krijgt het hele pakket te zien. Het hele werk van God wordt als in een visioen voor hem neergezet. Het hele werk van God. God komt uit Teman. De heilige uit de bergen van Paran. Die zin die wijst ook terug naar het begin van eigenlijk de geschiedenis van het volk Israël. Mozes die zei ook zoiets toen het volk aan het beloofde land stond. De bergen van Paran, daar is de Sinaï mee bedoeld. Daar woonde de Heere God. Daar was het volk met hem geconfronteerd. Donkere wolken, donder en bliksem. Het volk doodsbenauwd. Mozes, ga jij maar met God praten. Daar woonde de Heer. En daar vandaan ziet Habakuk God komen. En dan ook dat woordje God. Even de vinger bij. Habakuk noemt God hier God. Misschien niet eens zo opvallend. Maar hij heeft het niet over de Heere God. Of de Heer met allemaal hoofdletters. Waar dus de naam van God staat. Hij heeft het over God. En dat staat ook aan het begin van de Bijbel. God schiep hemel en aarde. Als God hier dus met God wordt aangeduid, dan gaat het om degene die de hele wereld, de schepping, regeert en leidt en bestuurt. Die persoon ziet Habakuk komen. Van de berg waar hij woonde, waar het volk hem ontmoet had. En dat is een indrukwekkende verschijning. Dat even allereerst. Ik vind het in vers 2, vers 3 en 4. Kom je dat tegen? Het is een en al licht en glorie en glans. Je zou er bijna blind van worden. Zoveel majesteit als Habakuk God daar ziet komen. Maar er is meer. Het is niet alleen maar indrukwekkend, het is ook angstaanjagend. Om te beginnen, natuurgeweld. Aardbevingen. Overstromingen, de bergen zakken ineen, de bergen worden verbrijzeld, stromen die over de aarde gaan. Allemaal natuurgeweld dat met die komst van de Heer meekomt. En dan ook nog rampen en ziekten. De pest gaat voor God uit en de koorts komt achter hem aan. Ook dat gebeurt als God komt. En dan is het nog niet uit. Want hoe komt God dan? Wel, dat is oorlog. Dat is vechten. God wordt hier neergezet als een vechtjas. En wat voor een? Een soldaat, een militair. Je zou zeggen die over lijken gaat. Die niets en niemand ontziet. Die alles vertrapt wat hij tegenkomt. Zo wordt God hier neergezet. Nee, zo ziet Habakuk God komen. Zo ziet Habakuk God aan het werk. Ook dat hoort dus bij het komen van God. En is het dan een wonder dat Habakuk verlamd staat van schrik. Vers 16, ik beefde van binnen, staat van top tot teen te trillen, hij wankelt. Hij ziet wat hij ziet, maar hij begrijpt niet wat hij ziet. Dat God hier komt, dat is duidelijk, maar wat is God in vredesnaam aan het doen? Dat zie je ook in vers 8. Is uw woede tegen de rivieren, tegen de zee? Ja, die moeten het ontgelden, dat ziet Habakuk. Hij ziet wat hij ziet. Maar waarom? Wat is God aan het doen? Ben u kwaad op de natuur? Dat u zo tekeer gaat. Zo wordt het werk van God neergezet. Als een ontlading van de toorn van God. Dat is geen taal die wij gewend zijn. Die wij graag... Zo praten we niet graag over Gods werk, over wat God aan het doen is. toorn van God die zich ontlaat. Maar laten we reëel blijven. Als je naar het laatste Bijbelboek gaat, dan kom je dat ook weer tegen. Als degene die op de troon zit, dat is God, en het lam in actie komen, dan weet de hele schepping, alle mensen op aarde, die weten wat er gebeurt. Dan is het de toorn van God die openbaar wordt, die zich ontlaat. Ook daar de toorn van God, en dan is het verberg ons, berg je. De toorn van God die ook dan over de aarde gaat. Maar dan begrijpen we heus wel dat Habakuk echt van top tot teen staat te wankelen. Hij ziet wat hij ziet, maar hij begrijpt het niet. En dan begrijp je ook wel, als zo horen en zien je vergaat, dan begrijp je ook wel waarom hij zo bidt in vers 2. Toon uw mededogen als het tumult losbarst. Want er barst een tumult los. Maar Heere, vergeet alstublieft niet genadig te zijn. Toon uw mededogen. En dan ineens bij al dat tumult, ineens een overgang. Naar een, eigenlijk een volstrekte rust. Die overgang die kun je in de vertaling die we gelezen hebben niet zo goed lezen. En in de oude vertaling wel. Als Habakuk zegt, ik stond te wankelen op mijn benen. Ik stond van top tot teen te trillen. Dan zegt hij, toch zal ik rustig afwachten de dag van de benauwdheid. Daar zit de omwenteling al. Al vergaat de wereld in tumult, in herrie. En wat er ook gebeurt, ik zal rustig afwachten. Totdat die dag komt. En dan nog zie je in vers 17 en 18 ook dat contrast. In vers 17, als je het kort wil samenvatten. Al is er niks meer op aarde om van te leven. De supermarkten zijn leeg en er groeit niks meer. En noem het allemaal maar op. Maar dan kun je je dood afwachten. Dan heb je niks meer. Toch zal ik juichen voor de Heer. Ook daar toch nog een contrast. En hoe kun je dit dan zeggen? Al heb ik geen perspectief meer. Is er niks meer om op terug te vallen. Toch zal ik juichen. Het geheim zit hem in vers 13. Om uw eigen volk te redden, trekt u uit. Redden. Dat is wat God aan het doen is. Dat is wat Habakuk ziet van het werk van God. Of waar het toe moet leiden. Er is veel tumult, maar hij ziet het is om te redden. En we kunnen het ook in vers 12 al een beetje zien. Het woord is ook hier weer verdwenen, maar in de oude vertaling. In toorn dorst u de volken. Het woord dorsen, dat is eigenlijk koren kapot slaan om de goede graankorrels op te vangen. Je kunt zeggen, waarom moet er iets kapot? Nou ja, je wil iets goeds overhouden, dan moet er iets kapot. Dat is wat God doet. Hij slaat iets kapot, maar dat doet hij om iets goeds over te houden. Weer het beeld van redden. Dat is dus het werk van God. Niet dat hij mult, maar dat hij uittrekt om te redden. Dat ziet Habakuk. En daar wordt hij rustig van. Het geheim ziet u ook in vers 18. Het geheim zit hem niet in het jubelen, in het blij zijn, in het juichen enzovoort. Het geheim zit hem in wie zal Habakuk juichen. Ik zal juichen in de Heer. Juichen voor de Heer. En dan ziet u weer het woord met allemaal hoofdletters. Daar staat de naam van God. Yahweh, hij zal er zijn. Dat is het geheim. Deze God, Yahweh, is de God van mijn heil. Ander woord voor redding en daar heb je het dus weer. Het werk van God is redden. En daarom kan Habakuk rustig afwachten. Omdat hij weet en aanvoelt hoe God ook aan het werk is. Hij is aan het werk om zijn volk te redden. En bij dat volk hoor ik ook. En als hij dat volk gaat redden, dan komt het goed. Wat er ook gebeurt. Dan ga ik niet ten onder. Jahweh is de God van mijn heil, van mijn redding. Dat is geloofstaal van de profeet. Dat heeft hij in geloof leren zien. En dan, ja, dan kan ik zelfs afzien van alles wat ik nodig heb om te leven. Want deze God is de God van mijn redding. Hoe dan ook. Dan komt het goed. Dezelfde taal kun je in het Nieuwe Testament vinden in Romeinen 8. Het laatste gedeelte, bekend gedeelte. Al worden we geslacht als schapen, al worden we vervolgd en komen we om en noem het allemaal maar op. Ik ben er zeker van dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Dat is de taal van Paulus, het is dezelfde geloofstaal. Taal midden in het tumult. En dan nog, vergis je niet. Lees dit geloofstaal, dat is geen vanzelfsprekende taal, geen vanzelfsprekendheid. Het is geen taal die zomaar even over je lippen komt. Het is geen taal die op je studeerkamer is bedacht. Geloofstaal. Taal vanuit het tumult, vanuit de herrie. Er zit in de Hebreeuwse tekst een ritme, een muziek die dat laat horen. Ik wil een vertaling lezen die ik vond, die dat ritme ook weergeeft. Die vertaling die gaat als volgt: al bloeit geen vijg, al draagt geen rank, al ligt de olijf, al voedt geen veld, geen schaap in de kooi, geen rund in de stal, ik zal toch in de Heer mij verheugen, jubelen in de God van mijn heil. Als je daar het ritme hoort, in vers 17, daar hoor je eigenlijk een dubbele klemtoon. Tada, 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 tada. Daar zit onrust in, daar zit gehaastheid in. En dan in vers 18, tada, 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 tada. Dan hoor je ook de rust in de tekst komen. Maar dan hoor je dus ook dat de geloofstaal, de rust en de jubel, vanuit die onrust komen. Dus niet taal die je zomaar ergens in alle rust en vrijheid bedenkt. Nee, die komt vanuit dat leven van herrie, van onrust, van ellende. Daarvanuit komt die rust. En wat is dat minder dan geloven? Geloven, dat is ook niet iets wat je op je stoeltje doet. Geloven, dat is graaien naar houvast. Wanneer graai je naar houvast? Als alle grond je onder de voeten wegzakt. Als je jezelf voelt wegzinken in drijfzand, in een moeras. Dan graai je naar alles waar je je aan vast kunt houden om overeind te blijven. Dat is geloven. Graai je naar houvast. Vanuit de onrust. Vanuit de herrie. Graai je naar iets van hoe kan ik overeind blijven. Zo komt die geloofstaal. Het is jezelf moed inspreken. Zoals we in het lied zo net op zongen, tegen beter weten in. Tegen alles wat je ziet in. Jezelf moet inspreken. Toch, toch, toch. En ook dat, nog één keer Romeinen 8. Ook dat is taal die je bij Paulus terugvindt. Wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor diegenen die hem lief hebben. Ook dat is iets van tegen beter weten in eigenlijk. Paulus zegt niet, wij zien dat God dat doet. Hij zegt niet, wij ervaren dat God alles doet meewerken. Nee, hij zegt, wij weten dat God alles doet meewerken. En hoe weten we dat? Enkel en alleen omdat God het zegt. Meer niet. Tegen beter weten in, tegen alles wat je om je heen ziet in, wij weten. Want God heeft het gezegd. Geloof komt vanuit de onrust en leidt tot rust. Dat is wat je hier bij Habakkuk ziet gebeuren. Midden in het tumult van alles wat er gebeurt in de wereld, vindt hij rust waarin? In het feit dat God aan het werk is om te redden. Om zijn volk te redden en hij hoort daarbij dus om hem te redden. Daar vindt Habakkuk rust in. God is aan het werk om te redden. Het blijft natuurlijk een vreemd verhaal in een wereld vol tumult. Hoe kun je daar nou rust bij vinden? Bij zoveel geweld. Bij zoveel toorn. Hoe bestaat het? En als God dat dan doet, maar we daar dan even van uitgaan. Moet dat nou echt zo? Moet al dat geweld nou? Kan God het niet anders doen? En laten we wel wezen, onbegrijpelijk is het. Wie zal er een verklaring geven voor die bosbranden die in de wereld zoveel kapot maken? Waar mensen naar staan te kijken, ze zien hun huis voor hun ogen in vlammen opgaan, alles wat ze hebben, en ze zijn blij als ze het levend afbrengen. Wie heeft er nou een verklaring voor? Zelfs, zeker als je dan nog eens hoort dat het is aangestoken door de autoriteit. Wie verzint dit? Wie weet waarom? Ook in geestelijke zin. Gegeven dat niet iedereen gered wordt. Wie heeft daar een verklaring voor? Wie weet, wie begrijpt waarom dat zo is? Een God die toch liefde is. Een God die toch de hele wereld, iedereen wil redden. En dan toch niet iedereen. Wie weet dat? En laten we wel wezen, Habakkuk begrijpt het ook niet. Ook die geloofstaal is niet een verklaring van dat en dat gebeurt daar en daarom. Nee, Habakkuk snapt ook niet. Hij ziet wat hij ziet, maar hij begrijpt het niet. Maar de weg die hij gaat, is wel een richtingwijzer. Ook voor ons. De weg die Habakkuk gaat in dit tumult en met wat hij ziet gebeuren, ook van het werk van God, ligt een vraag. De vraag, waar kijk je naar? Je kent het spreekwoord, waar gehakt wordt vallen spaanders. Daar waar gewerkt wordt, daar gebeuren ook wel eens ongelukken. Daar gebeuren dingen die niet bedoeld zijn, die wel schade toebrengen. En dat weten we, dat accepteren we ook, zo gaat dat nou eenmaal. Ja, dat gebeurt. Of je protesteert er tegen. Moet je nou kijken wat je doet, moet je nou kijken wat er gebeurt, stoppen daarmee. Kan ook. Accepteren of protesteren. Maar ik wou het spreekwoord vanmiddag dus maar eens omdraaien. Waar spaanders vallen, wordt gehakt. Dat er spaanders vallen, dat is erg genoeg en die richten schade genoeg aan. Tumult, dat hier ook getekend wordt, zegt genoeg. Dat er spaanders vallen is erg genoeg. Maar het is wel het teken van het feit dat er gehakt wordt. Al die effecten die het werk van God heeft, zeggen wel dit, dat God aan het werk is. Dat hij aan het reddingswerk is. En waar kijk je dan naar? Kijk je naar die spaanders? Naar de ongewenste effecten van dat werk? Of kijk je naar het werk zelf? De Engelse en Franse versie van het spreekwoord, die heeft die lading ook in zich. Je kunt geen omelet bakken zonder eieren kapot te slaan. Daar zit ook dat dorsen in. Je moet iets kapot slaan om iets goeds over te kunnen houden. Waar kijk je naar? Kijk je naar de spaanders of kijk je naar het hakken? Is dat voor ons niet een gevaar? Dat we zo in beslag genomen worden door die rondvliegende spaanders en de schade die wordt toegebracht, dat wij uit het oog verliezen dat God aan het werk is. Dat God aan het reddingswerk is. Dat was het werk van God. Redden. Redden van wereld en mens. En God komt tot zijn doel. Ja, er is veel tumult. Maar dat wil ons één ding zeggen. God is bezig. En hij komt waar hij uit wil komen. Dat hebben we daar ook voor. En laten we ook dit niet vergeten. God heeft in het verleden, in de geschiedenis, al zo vaak ingegrepen. En heeft hij ooit misgegrepen. Hij heeft ingegrepen en hij heeft laten zien dat hij de God van redding is. De God van heil. Notabene niet in de loop van de tijd, maar in de volheid van de tijd. Dat hij zijn zoon Jezus gaf. Yahweh redt. Heb je dat woord redden weer? Wil je het nog duidelijker hebben? Hij, God, bewijst dat hij de God van heil, van redding is. Zoek dus je rust in die God van heil. De God wiens werk reddingswerk is. Houd daaraan vast. Als je dat doet, dan zul je kracht ontvangen. Dat vinden we in vers 19. De Heere, Heere, God de Heer is mijn kracht. Lees ook dat goed. God is niet mijn comfort. God is niet mijn veilige, rustige plekje. God is mijn kracht. En kracht is wat je nodig hebt als je verder moet, maar niet verder kunt of niet verder durft. Of je ziet het niet meer zitten, dan heb je kracht nodig. Hij geeft die kracht. Hij is die kracht. God de Heer Yahweh. Bij hem en van hem krijg je kracht om verder te gaan. Zelfs als die rondvliegende spaanders jouw leven gaan raken. De Heere is mijn kracht. Alleen zo red je het in het leven en in de wereld. Als je in geloof God aan het werk ziet. Als je in geloof Gods werk ziet. Als je ziet dat God aan het reddingswerk is. Dat die spaanders die rondvliegen zijn daar het teken, het signaal van. En de vraag is, waar kijk je naar? Alleen zo red je het in de wereld. Door te graaien naar hou vast. Te zoeken naar die kracht. Door jezelf moed in te spreken. Desnoods tegen beter weten in. Tegen alles wat je om je heen ziet in. Alleen dan red je het. Alleen dan, alleen zo kom je uit in het leven. En daar was het boekje ook om begonnen. Het hele boek Habakuk. De kern vindt u in hoofdstuk 2 vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Leven, echt leven, door geloof. Alleen langs die weg. Een geloof, graaien naar hou vast, kijken wat er gebeurt, kijken, zien dat God aan het werk is. Aan het reddingswerk. Alleen zo red je het. In alle tumult, in alle herrie van de wereld, alles wat er gebeurt, daarin is God aan het reddingswerk. En iedereen die daar oog voor heeft. Oog voor wil hebben. In geloof. Die vindt de vrede van God. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Amen. Soms.